Het is tijd om je beloofde land in te nemen. Of het beloofde land in te nemen. Daar gaat het vanmorgen over. En ik denk dat het heel mooi aansluit op waar het ook vanmorgen in de aanbidding al over ging. En ik wil u eigenlijk gewoon meenemen in een stukje. Ja, hoe het volk van Israël uitgedaagd wordt om het beloofde land in te nemen. Maar dat ze hun doel misten in eerste instantie. En daarin ook gewoon hoe wij dat op onszelf kunnen spiegelen. Hoe wij gered zijn uit Egypte. Door de Rode Zee, door de doop heen. De woestijn in gekomen zijn. Maar zoveel mensen, zoveel christenen om me heen heb ik gemerkt. Dat zij niet het beloofde land innemen. Het land wat God voor hun heeft klaargelegd. Maar wat wel voor hun bedoeld is. En wat zijn dan de obstakels? Ik ga gewoon beginnen met een heel stuk te lezen, als u het goed vindt. Numeri, hoofdstuk 13. Ik had er ondertussen gedaan. Vanaf vers 21. Dit is het punt dat ze eigenlijk de opdracht kregen vanuit God door Mozes heen. Vanuit de woestijn het beloofde land in te trekken. Ze zijn uit Egypte, is het volk van Israël weggeleid. Echt een volk van een miljoen mensen, kun je nagaan. Wonder op wonder hebben die mensen meegemaakt. Waarvan je denkt af en toe van, ja, dat zou ik ook wel eens een keer willen zien. Ik bedoel, bent u wel eens een keer naar de zee toe gegaan en dat opeens dat die zee ging splijten? Dat zou je toch wel een keer mee willen maken? Of sowieso, maar of daarvoor al die plagen. Dat wil je dan niet meemaken, maar het is wel gewoon dat God doet wat hij zegt. En dat er gewoon in het natuurlijke, het bovennatuurlijke zichtbaar wordt. En als ze dan door de woestijn heen lopen en dan elke dag opnieuw hun brood uit de hemel krijgen. En dan lopen ze te klagen dat ze geen vlees mogen, dat ze geen vlees hebben. En dan stuurt hij ook nog het vlees. De kwartels. Keer op keer die wonderen van God. Hebben ze dorst? Slaat Mozes op een rots? Komt water uit? Nee, de tweede keer niet. De eerste keer wel. Nee, goed op. Ja, wakker blijven met de. Ja, de eerste keer was dat goed, de tweede keer niet. De tweede keer moest hij spreken tegen de rots. Ja, daar ga ik het ook over hebben. Nee. Maar zoveel wonderen, iedere keer weer. En dan krijgen ze de opdracht. En Mozes die gaf de opdracht, zoek uit elke stam gewoon één leider. Gewoon echt iemand die van aanzien. En dan gingen ze in groepjes van twee, dus zes groepjes van twee, gingen het beloofde land in. En die gingen het verspieden. De 12 verspieders. Nou, daar ga ik beginnen. Nummer 13, vanaf vers 21. En zij gingen op weg en verkenden het land. Van de woestijn van Zin tot Rehob bij Lebo Hamet. Zij gingen het zuiderland in en kwamen tot aan de Hebron. En daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron was nu 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij aan in het dal van Eskol en sneden daar de rank af van 1 tros druiven die zij met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Nou, dat gaat allemaal helemaal goed. En dan gaan ze verder op vers 26. Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en Aaron. En bij de hele gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En ze brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Nou, dat is al heel bijzonder. Jozua en Caleb, daar gaat het nu even over, die namen dus trossen druiven mee. Die moesten ze met z'n tweeën dragen. Nou, als je het over een land hebt van melk en honing en een land van overvloed. En je neemt een tros druiven mee die je met z'n tweeën moet dragen. Nou, die zie je tegenwoordig niet meer bij de Jumbo. Dat zijn maar van die zielige bakjes. Dat je denkt, van, moet ik daar zoveel geld voor betalen? Maar gewoon echt, dat is immens groot. Ja, Heerlijk. En ze vertelden Mozes en ze zeiden, we zijn in het land gekomen waarheen u ons heeft gestuurd heeft. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter, dat in het land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. Enak, dat is een reus. Dat was iemand die 2,85 meter zag, heb ik gezien op Google. We hebben het er vanmorgen al even over gehad. Dat zoek ik dan even op. Maar dat is iets groter dan ik ben. Zeg maar ongeveer een meter groter dan ik ben. Dus die is behoorlijk. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten. En aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kaanieten. Toen nam Caleb het woord. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. En hij zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen niet tegen dat volk optrekken. Want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Door te zeggen, het land waar wij doorheen getrokken zijn om het te verkennen, is het land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij te midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Even tot zover. God belooft een land aan Israël. En het beloofde land, dan moet je je voorstellen, dat is niet de hemel. Dat is niet de plek waar we naartoe gaan als we overlijden. Want in de hemel zijn geen reuzen en de hemel hoeven we niet te overwinnen. Dit is een land gewoon in het natuurlijke wat God aan hun heeft gegeven. En als God iets belooft, dan doet hij dat ook. En als ze in herinnering al hebben dat het hele leger van Egypte, dat gewoon, gewoon door de zee gewoon verzwolgen is als het ware. Hoe kan je dan in vredesnaam bang zijn als je zo'n land intrekt als God al heeft gezegd dat het voor jou is? En het is zo bizar hoe wij mensen door woorden afgeleid kunnen worden en een heel ander beeld kunnen krijgen van iets wat God ons heeft beloofd. En zometeen wil ik gewoon 5 wapens geven, 5 stenen zeg maar, waarmee we de reuzen kunnen verslaan die wij tegenkomen in ons beloofde land. Want wij hebben allemaal een plekje, een land gekregen wat door God aan ons is gegeven. Waar wij het beste tot ons recht komen. Wij zijn niet gemaakt om ons leven in de woestijn te leven. Met alleen maar droogte. En afhankelijk zijn van, met alle respect, het manna en de kwartels. God wil ons juist die overvloed geven. Een plek wat overvloeit van melk en van honing. Dat is voor ons bedoeld. Maar als je dan ziet hoe de 10 andere verspieders het hele volk ophitsen om alleen maar een paar reuzen. En ik kan me voorstellen dat ze immens waren. Want waarom zouden ze anders dat volk ophitsen? Waarom zouden ze anders zeggen van joh, dat land is niet voor ons. Dat is onmogelijk om in te nemen. Dus het moet wel echt angstaanjagend geweest zijn. Maar wat is dan belangrijker? Dat wat God heeft gegeven? Of wat wij zien met onze natuurlijke ogen? Gaan we verder, hoofdstuk 14. Ik lees in het begin een heel stuk. Ik hoop dat u dat ook aankon met mijn gehakkel. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in de nacht luid jammeren. Ging ze weer dat negatieve gepraat. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land van Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren we maar gestorven. Weer, eigenlijk spreken ze gewoon een vloek over zichzelf uit. Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land? Zodat wij ook door het zwaard zullen vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi zullen worden van de vijand. Zou het niet beter zijn voor ons om naar Egypte terug te keren? Lekker dan, ze zijn in de vrijheid gezet en ze vragen gewoon aan God, nou heer, stuur ons maar weer terug. Laten we maar lekker weer als slaaf in Egypte aan de gang gaan. En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Dus ook gewoon nog plannen maken. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap voor de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En ze zeiden tegen de gemeenschap van de Israëlieten, het land waardoor wij doorgetrokken zijn, om het te verkennen, is een heel bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal Hij ons land brengen en Hij zal het ons geven. Het land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel en hun schaduw is van hen geweken. De Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. En toen heel de gemeenschap dat met hen... Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. En de Heere zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Echt. En voor ons is het heel makkelijk, hè? Makkelijk lezen. Want ja, wij kennen de uitkomst van het verhaal. Wij weten dat dat goed komt. En zij zitten midden in het geloofsavontuur. Het avontuur, de stap om weer een grens over te gaan, om iets nieuws te gaan pakken. En zoals jullie als gemeente ook aan, op zoek zijn naar van wat gaan we dit komende jaar doen? Mogen we iets nieuws gaan starten? Mogen we dingen gaan oppakken? Zal je ook je reuzen gaan tegenkomen dit komende jaar? Zal je gaan ontdekken dat er tegenstand zal zijn in de dingen die je wil gaan doen om juist doel te bereiken met het evangelie? En ik, vorige week, toen zo is dit verhaal, deze boodschap ook ontstaan. Ik werd wakker. Ik lag nog een beetje zo lekker te slijmen, zo lekker met mijn kussen op mijn hoofd. De wekker was nog niet gegaan. En in één keer was er een soort van download vanuit de hemel. En ik zag zo 5 punten. Dit hele verhaal dat kwam zo in één keer voorbij. En ik zag 5 punten, 5 wapens waarmee je de reuzen kan verslaan. En daarmee wil ik jullie deze ochtend ook gaan bemoedigen. Want die reuzen die zijn te verslaan. Verderop kennen we het verhaal natuurlijk van David en Goliath. En als je dan ziet hoe ook weer de intimidatie van zo'n reus het volk van Israël bang maakt. Niet durft te strijden omdat er één man staat die wat groter is dan de rest. En een beetje loopt te schreeuwen. Want hij loopt alleen maar te schreeuwen, hè. Wat Goliath, je kan een hoop van hem zeggen. Maar hij durft er zelf ook niet aan te vallen. Hij stond alleen maar een beetje van, ja, kom dan als je durft. En het hele volk van Israël terugschreeuwen. En daarna hard wegrennen. En dat dagen achtereen. Hoe is het mogelijk? Terwijl als je weet dat God met je is. Wie kan jou wat doen? Hij die in mij is, die is meer dan die in de wereld is. Een stukje overtuiging van dat je weet wie je bent in Christus. En David, die wist het wel. En wat deed hij? Er staat op een gegeven moment, wordt beschreven, dat hij 5 gladde stenen zocht bij de beek. En ik denk dat daar de sleutel ligt. Van hoe je de reuzen verslaat. Dat was niet het moment dat hij daar stond met zijn slinger. Dat was al daarvoor. Hij ging naar de beek. Het beeld van de Heilige Geest. Een beeld van Gods aangezicht zoeken. Stromend water. Ja. En als je steentjes zoekt, ja, dan zal je echt voorover moeten buigen. En dan zat hij daar bij de beek. En hij zocht 5 steentjes. 5 stenen. En een steen is ook weer het beeld van de Heer Jezus. De rots. Ja, als je met Jezus gaat gooien, ja, dan gaan we reuze omvallen hoor. Kan ik je vertellen. En die 5 stenen heb ik ontdekt vanuit nummer 13 en 14. Het stuk wat ik net gelezen heb. Staan voor 5 wapens. Hoe wij het beloofde land in kunnen nemen. En de eerste is gehoorzaam zijn. Vers 27 van hoofdstuk 13. Zoals u gezegd hebt, zo zullen wij gaan. Als God spreekt, ga het doen. Vorige keer dat ik hier was ook, toen was de oproep van Wendy, als je wil knielen. En voor mijn gevoel was ik toen te laat, omdat ik niet in stand gehoorzaamde. Gehoorzaamheid is een hele belangrijke sleutel. Want als je gehoorzaam bent, dan ga je namelijk in de wil van God. Dan ga je op de weg die God voor jou, voor mij bedoeld heeft. Toen God ons het startschot gaf om mijn bedrijf af te ronden en fulltime in de bediening te gaan, was het ook een van de grootste sleutels, wees gehoorzaam. En als je gehoorzaam bent, dan zullen de deuren open gaan en zal de voorziening zijn. Gehoorzaamheid. En ze zijn inderdaad naar binnen toe gegaan. Maar daarna, sleutel 2, steen nummer 2. Vrijmoedigheid. In vrijmoedigheid gaan. Hoofdstuk 13, vers 30. Dat Caleb ook zegt van laten wij vrijmoedig ingaan. Dat is heel wat anders als we nou even kijken hoe het gaat lopen. Kijken of het gaat lukken. Nee, vrijmoedig. Weten dat God die overwinning al heeft gegeven. Weten dat die plek waar je naartoe gaat, dat die plek van jou is. Weten dat maakt niet uit wat je tegenkomt. Die vijand die zal onder mijn voeten zijn. Vrijmoedig. Niet bang zijn. De derde steen. Verootmoedigen. Ja, dat is een heel oud, ja, bijna stoffig woord, zeg maar. En het betekent eigenlijk gewoon erkennen dat je fout bent geweest. En erkennen dat je God nodig hebt. Dat je zonder God niks kan doen. Een stukje zelfbewustheid daarin. Op het moment dat je in eigen kracht gaat, is het gedoemd om te mislukken. Het gaat een hele tijd goed, maar op een gegeven moment brand je op. Of je loopt ergens tegenaan en dan zie je inderdaad, kijk je naar die reus en dan is die reus heel groot en dan ben jij als een sprinkhaan. Dat hebben ze die reus helemaal niet gezegd. Nee, maar dat hebben ze zelf gezegd op een gegeven moment, die verspieders. Wij zijn in hun hoge als sprinkhanen. Ja, wie zegt dat? Die reuzen die zijn banger voor ons als wij voor hun hoor. Toen wierpen zij zich ter aarde en scheurden hun kleren. Hoofdstuk 14, vers 5. Jozua en Aaron, die face down. Gezicht op de grond. God, help ons. Zonder u kunnen we niks. En Jozua en Caleb, die scheurden hun kleren. Ook als een teken van rouw. Van ja, jongens, come on. Kom op nou. Hé, God heeft het ons beloofd. Het is al beloofd toen Mozes bij de brandende struik stond. Toen heeft dat God het al beloofd. In Exodus hoofdstuk 3. En Exodus hoofdstuk 6 staat er zelfs dat God zegt: ik heb een verbond gesloten om het land van melk en honing te geven. Dan is het al van jou. Je hoeft het alleen nog maar in te nemen. Het is al van jou. Vierde steen. Proclameren. Hoofdstuk 14, vers 8. Hij zal ons in het land brengen, wees niet bevreesd. Zij zijn ons tot voedsel. Ga uitspreken wat waarheid is. Ga het woord van God uitspreken. En als je weet wat je moet gaan doen, ga daar woorden aan geven. Ga gewoon hardop uitspreken wat al van jou is. Want dat schept geloof. Geloof komt door het horen van het woord van God. Het schept geloof door juist die woorden uit te spreken die je nodig hebt. Terwijl als je de negatieve woorden uitspreekt, dan ga je die dingen geloven. En het resultaat, het hele volk keerde zich tegen hun. En ze moesten opeens gestenigd worden. Dat is lekker. En de vijfde sleutel, de vijfde steen. En dat is denk ik de punt waarmee je, waar alles nog klieft, de scherpte van alles. Dat is geloof. Al, zie wat ik al heb gedaan, de Heer is in je midden. Hoofdstuk 14, vers 11. Geloof. Geloof is zeker weten dat het zo is. Ook al zien we het nog niet. Toch is het zo. Want wat zijn nou die vijf reuzen die je tegenkomt? Wat zijn nou die vijf grote, immense dingen die bijna niet te verslaan zijn in je eigen ogen? Maar waar we eigenlijk iedere keer weer opnieuw tegenaan lopen. Dat is 1, ongehoorzaamheid. God heeft wel gesproken, maar we doen het niet. En wat krijg je dan? Dan mis je je doel. En als je het doel mist, dan is dat zonde. Het tweede is angst. Hoe vaak is angst de tegenstander in de dingen in ons dagelijks leven? Angst voor ziekte, angst voor tekorten, angst. Misschien wel zelfs voor de dood. Ja, ik probeer het even uit te leggen. Nee. Angst is echt wel een dingetje in ons leven, hoor. En dat is wel meer als al een beetje bang zijn in het donker. Angst kan echt verlammend werken. En daarom roept God ons op om vrijmoedig te gaan. Want als je bang bent en je gaat toch, dan ga je de overwinningen behalen. Want dan durf je juist je reuzen gewoon onder ogen te komen. En dan zal je winnen. Derde is hoogmoed. Hoogmoed is gewoon heel simpel. Je weet het gewoon beter dan God. In eigen kracht gaan. Vierde reus. Negatieve praat en roddel. Wow, jongens. Hoe vaak nou, laat ik het zo zeggen, ik herken het ook heel erg in mijn eigen leven. Altijd, zo vaak negatief. Altijd gewoon even die negatieve dingen benoemen. Kan je nog wel eens een beetje sarcastisch worden af en toe? Dat is ook wel eens leuk. Het helpt ook weer om even dingen te relativeren. Maar die negatieve praat en die roddel, het maakt zoveel kapot. Want door de negatieve woorden van die 10 verspieders, het gevolg was dat het volk weer terug moest in de woestijn in. En dat de straf van God kwam, dat de hele generatie, alles wat ouder was dan 20 jaar, die moest sterven in de woestijn. En pas de volgende generatie mocht de beloofde land ingaan. Alleen maar omdat er negatief gepraat werd. Dus dat is echt gewoon een waarschuwing voor u en voor mij. Als je een stukje beloofde land in wil nemen, blijf de goede woorden van God spreken. En niet alleen maar de negatieve. Ja, het moet soms wel benoemd worden. Maar laat het niet leidend zijn. En laat het niet tussen mensen inkomen te staan. Laat het geen scheiding brengen. En laat het je zeker niet afhouden van de plek die je moet gaan innemen. En de laatste reus. Twijfel en ongeloof. Ze zeggen wel eens bij twijfel niet doen. Maar waar komt die twijfel vandaan? Als je al weet dat het zo is. Als God heeft gesproken. En God zorgt heus wel voor ons, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik geloof dat je een plek in mag nemen die speciaal voor jou, waar jij je helemaal thuis voelt, waar je je lekker voelt. Waar een plek is van overvloed. En dan zal je je reuzen moeten wegjagen. Maar wel een plek waar je tot je doel komt. En ook als gemeente. Als je weet dat dit de plek is waar je moet zijn. Ban twijfel uit. En ga doen wat je moet doen. Als je weet dat je moet gaan vasten, dan ga je vasten. Punt. Er is er geen twijfel, dan doe je het. Geloof zal altijd de vuurproef van twijfel moeten overwinnen. Las ik laatst op als een quote van iemand. En nog even doorgaan op dat geloof, hè. We hebben natuurlijk een schild van geloof gekregen. Dat is beschikbaar voor ons. En ik hoorde zo'n mooi beeld van het schild. Want hoe werd vroeger een schild gemaakt? Het schild werd van hout gemaakt. Met er overeen een huid. En die huid werd ingesmeerd met olie. En zo werd dat schild ondoordringbaar voor de pijlen. En het is zo'n mooi beeld van het offer van de Heer Jezus. Het hout van het kruis. De huid ervoor als een geslacht dier. De Heer Jezus dat als een lam voor ons geslacht is. En daar de olie van de Heilige Geest overheen. Als we dat schild van geloof gewoon voor ons houden. Is het ondoordringbaar voor wat dan ook. Als wij dat schild gewoon voor ogen houden, iedere keer weer het offer van de Heer Jezus. Daarom zo goed om die 40 dagen in te gaan over een paar weken. Gewoon met elkaar dat onderwijs te volgen. Om gewoon daarin ook gewoon sterk te worden. En weer het besef te krijgen van ja hallo, die reus is al verslagen. Het is een overwonnen vijand. Die reuzen die wij voor ons zien, het is alleen, wij maken ze groot omdat wij daar woorden aan geven. Maar wat zegt David? Ja, jij komt misschien met je zwaard en met je speer, maar ik kom in de naam van de Heer. Van de hemel en van de aarde. Dat is onze kracht. Daarmee zullen wij de reuzen overwinnen die we tegenkomen. Misschien is het goed om vast wat te spelen. Dan gaan we even gaan we bidden met elkaar. De vraag vandaag is: wat is jouw reus? Waar kijk je tegenaan? Waar kijk je tegenop? God vraagt van ons niet om weg te rennen, om terug te gaan naar waar we vandaan kwamen. Er wordt opgeroepen hier om het volk terug te laten keren naar Egypte. Maar Egypte, dat is de plek, daar wil je juist helemaal niet zijn. Dat is de plek waar je in slavernij bent. We zijn geen slaaf meer. De Heer Jezus noemt ons nu zijn vrienden. We zijn geen slaaf meer. We zijn vrijgekocht door het bloed van de Heer Jezus. Wat is jouw reus op dit moment? En hoe kan jij je reus overwinnen? Moet je nu gehoorzaam gaan zijn op iets wat God al tegen je hebt gesproken, waarvan je weet van, ja, ik moet het doen. Ga het doen. Want je zal hem verslaan. Heb je vrijmoedigheid nodig om gewoon even wat dingen te gaan benoemen die in jouw leven spelen of die anderen jou hebben aangedaan? Maar dat je vrijmoedigheid nodig hebt om toch even onder ogen te gaan komen. Dan gaan we er zo gewoon voor bidden. Is het nodig om God weer die hoogste plek te geven? Om te erkennen van, ja Heer, ik heb het fout gedaan. Ik moet me nu gaan verootmoedigen. Ik moet weer met mijn gezicht gewoon op de aarde gaan. En belijden, Heer, ik heb u nodig, want zonder u kan ik helemaal niks doen. Heer, ik heb het zelf geprobeerd. Maar ik ben erachter gekomen dat het toch niet helemaal lukt. Wilt u me helpen? En dan is hij er. Is er een hoop negativiteit in je leven? Ga het woord van God uitspreken. Ga woorden van hoop, woorden van liefde, van bemoediging. Maar ook tegen jezelf. Je kan het. Hey, je mag er zijn. Hey, je doet er toe. Ga eens voor de spiegel staan. Ga jezelf eens toespreken. Hey, ik hou van je. Hey, vandaag wordt een mooie dag. Moet je opletten. Moet je kijken, het zonnetje schijnt. Het wordt een mooie dag vandaag. Ga die dingen gewoon eens tegen jezelf zeggen. Nou, dan krijg je een andere dag, hoor, kan ik je vertellen. En geloof. Geloof is natuurlijk ook een vrucht. Dat is geen wishful thinking. Kan soms wel helpen, maar geloof. Geloof komt door het horen van het woord van God. Ga je pak het woord erbij. Ga lekker luisteren, ga preekjes luisteren als je moeilijk leest. Zoals ik. Ga lekker preekjes luisteren, laat je lekker voeden door het woord.